Goed, allen hartelijk welkom op deze, ja, hoe ik het noemen moet weet ik niet, maar laten we het maar gewoon zeggen, goede bijeenkomst, fijne bijeenkomst. Naast het preken zijn dit eigenlijk wel de mooiste bijeenkomsten. We hebben vanmiddag zo'n soort bijeenkomst gehad met de ouderen. En ik zie dat er zelfs ouderen zijn die kunnen er maar geen genoeg van krijgen. En die zijn vanmiddag hier en vanavond weer. Nou, dat is prachtig. Ik vind het ook fijn dat er zo gehoor aangegeven is aan deze avond om ons samen te bezitten, te bezinnen op iets heel moois. Dat is namelijk de schat die de kerk gekregen heeft van de heren in de Puritijnen. Wat zij aan de kerk hebben mogen nalaten is van onschatbare waarde. En om ons daarmee bezig te houden, dat is heel mooi naast de zondagse eredienst om ook door de week met die dingen bezig te zijn. Wat onze bedoeling is, dat ga ik zo nog even uitleggen. Maar laten we eerst maar beginnen met te luisteren naar wat de Heere tot ons zegt. En ik wil met jullie lezen een gedeelte uit Handelingen. Handelingen 9. En dan wel de versen 10 tot en met 22. Handelingen 9 vanaf vers 10 tot en met 22. En dan lezen we het woord van de Heere vanaf vers 10 uit Handelingen 9 als volgt. En er was een zeker discipel te Damascus met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de rechte. En vraag in het huis van Judas naar één, met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man, met name Ananias, inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen onder de heidenen, en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende zeide hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, omdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoud worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt, en Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze namen aanroepen en die daarom hier gekomen is, omdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Toch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Tot zover. We hadden vanmiddag de... Ja, kom binnen, ik hoor de stemmen. Hartelijk welkom, kom binnen. Zijn er nog meer? Ja. Nou, achterin zijn nog stoelen. Wij hadden vanmiddag, als ik het zo mag zeggen... Ja, iedereen heeft het toch op die stoel van mij voorzien op een of andere manier, maar vroeg in de wei moet hem echt beschermen, hè? Ja, precies. Maar goed, ik wil ook wel zonder stoel ergens op een bank zitten. Maar... Goed, ik wou net zeggen, ik weet niet of het, ja, man daarmee beledigt, maar vanmiddag hadden we de oude Kieviet en misschien mogen nu de jonge Kieviet vragen om orgel te spelen. Of passeer ik dan een andere organist... Goed. Maar ik heb je naam van de week al meer gehoord als organist. Je hoopt een vrijdag ook te spelen als ik het goed heb.
Ja,
ja, zie je wel. Dus dat hangt in mijn hoofd. Dus vandaar. Ik hoop niet dat ik andere organisten zo passeer. Maar goed, Psalm 103 wilde ik zingen. En wel het tweede vers looft hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw kranken kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Je verlangen. We zullen ook nog een versje eraan toevoegen dan. Looft hem die uw ziels verlangen en het goede tot verzadiging doet ontvangen, uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd. De Heere doet recht, is heilig in zijn richten, treft iemand druk, hij wil die druk verlichten en hart en mond vervullen met zijn vreugd. Zingen we ook het derde vers. Zullen we dan samen met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Heren, dat zijn ongetwijfeld de woorden die ook geleefd hebben in het hart van Saulus van Tarsen. Toen zijn ogen geopend werden, de schellen van zijn ogen vielen. En hij door het geloof, o Heer Jezus Christus, u mocht aanschouwen als die gezegende borg en zaligmaker die ook zijn zonden had vergeven. Heer, en zo leeft het toch in elk kind van u. Dat dat wonder mag beleven dat gij om Christus wil. Alle zonden vergeven wilt en zijn genade weer aannemen wilt. Ja, om Christus wil. Hun vader zijn wilt. Heren, dan wordt daar toch op de bodem van het hart die lofzang gezongen. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven. En wat heeft Paulus dat diep ingeleefd? De gemeente Gods vervolgd. Heren, het heeft hem altijd zo laag aan de grond gehouden. Dat leven der zonden, dat eertijds, waarin hij een briesende leeuw was. Tegen vrije genade, tegen u, o Heer Jezus Christus. Maar toen hij zich overgeven mocht en het uitgeroepen heeft, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen hij van een leeuw een lam werd, Heere, toen heeft hij het gezongen, looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, ook die verschrikkelijke zonden. Ook voor Petrus was het zo'n wonder, ook voor David. Voor al uw kinderen is het zo'n eeuwig wonder dat u uitwist al die zonden van gedachten diep in ons verborgen, van onze woorden en van onze daden. En daarom zijt gij het zo eeuwig waard om die lof te ontvangen van nu tot in eeuwigheid. Heb ze willen vergeven uit genade. Heer, en als wij dat wonder van die schuldvergeving niet kennen, als wij nog voor eigen rekening over deze aarde gaan, dan bidden wij u. Zoudt gij dat wonder ons toch willen geven uit genade? Dat we toch niet verder zouden kunnen leven voordat we het weten geborgen te zijn in de ark des behouds. En dan bidden wij u, zouden ook deze avonden daartoe door u gebruikt mogen worden. Wilt gij dan ook zo zijn met onze broeder van Valen, die vanavond ons iets wil vertellen over het leven van Rijl. Niet om mensen centraal te stellen, maar om het werk Gods in hem te mogen tonen. En ook iets te mogen vertellen van het geestelijke leven, van zijn theologie, van zijn arbeid. Heere, want hij mag toch nog spreken nadat hij gestorven is. Heere, gij hebt zoveel vanuit Engeland en Schotland aan getrouwe dienstknechten willen zenden, waarvan hun boeken nog vertaald mogen worden en vandaag nog velen tot zegen mogen zijn. Laten ze ook de komende tijd ons tot de rijke zegen mogen zijn. We bidden zo ook voor elkaar. Heer, we hebben het ook in dat derde vers gezongen. Treft iemand druk. Heer, en dan zijn er ook vanmiddag en vanavond ook in ons midden. Heer, waarvan we het weten dat ze ook druk treffen. Ook vanavond zijn er in ons midden die van moeite weten in hun gezin, in hun persoonlijk leven. Heren, maar dan hebben we het ook mogen zingen. U wil die druk verlichten. Wat zou dat een wonder zijn. Als gij ook vanavond nog onder het luisteren iets van die druk wil wegnemen. Als ze mogen horen wie gij zijn wilt. Als ze van uw werk mogen horen. Dat het hun ziel verkwikken mag. Te midden van alle moeite en zorgen die er in het leven zijn. Heren, zo dragen we elkaar hartelijk aan u op. En we denken ook aan dat gezin. Wat zo kort geleden in rouw gedompeld is. We denken aan zuster Mans, aan haar kinderen, aan haar kleinkinderen. Heere, onze broeder werd zo plotseling uit het leven weggenomen. In één ogenblik. Heere, wat is de dood toch heel dichtbij. En dat we daarom ook nog in het bijzonder bereid mogen zijn. En laat dan zo de prediking tot zegen mogen zijn. Laat dan deze avonden tot zegen zijn. Laat onze persoonlijke Bijbelstudie, ons gebed, laat het tot rijke zegen mogen zijn. Komt u erin mee. U wilt toch door woord en geest werken. En gij bent toch niet veranderd. Wat gij eeuwen geleden gewerkt hebt. Wat gij op de Pinksterdag gedaan hebt. Heer, gij kunt het nu toch nog doen. Gij kunt ook vandaag nog in ons midden een opwekking geven. Hij kunt het ook doen ruisen als op de Libanon. Doe het, Heere. Dat we ook in Wilhelm is, ook in onze gemeente, verblijd mogen zijn door die grote daden van u. Zie zo in gunst vanavond op ons neer. We bidden het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Twee woorden in het gedeelte wat we gelezen hebben typeren, denk ik, de prediking van Paulus. En hij predikte terstond Christus. En het slot waar we van gelezen hebben, dat hij vol was betuigende dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is. Dat tekende de prediking van Paulus. En ik denk ook dat dat de prediking van de Puritijnen, en ook als een naloper, een uitloper zou je misschien mogen zeggen van de Puritijnen, heeft ook Rijl niets anders begeerd dan die Christus te prediken. En laat het ook onze begeerte mogen zijn om in de navolging van Paulus die naam te mogen verkondigen, die persoon te mogen uitschilderen tot behoud van zondaren. Wat zijn we er in het midden van de gemeente ook weer bij bepaald als we denken aan onze broeder Mans die zo uit het leven weggenomen is. En dat we allemaal een geredde ziel moeten hebben. En als er één geijverd heeft, in die tijd is het Rijl wel geweest, om zielen te winnen voor Christus. Als je zijn boeken leest, met name ook zijn preken dan, dan merk je gewoon dat er maar één zaak hem gedreven heeft. Om de mensen als het ware uit te drijven. En ze heen te brengen in die stal, waar ze veilig zijn bij die herder der schapen, de Heer Jezus Christus. Ik zal over Rijl verder niks zeggen. We hebben onze vriend in ons midden, Van Valen. En de meesten kennen hem wel, misschien niet persoonlijk, dan toch wel uit zijn boeken. En dit is het boek wat hij geschreven heeft. John Charles Rijl, evangelieprediker onder de armen van het volk. Hij zal ons daar wat in kort bestek over vertellen. Als je er al zo'n boek over kunt schrijven, dan kun je er denk ik wel een week over vertellen. En dan moet dat allemaal in een klein uurtje. We willen je daar ook heel veel sterkte bij wensen. Heel even kort nog, waarom is deze avond en wat willen we in de toekomst? Wel, ik heb het heel kort beschreven in het kerkblad, maar dat kan natuurlijk nog hier en daar wat misverstanden wekken. Dus vandaar dat ik het graag nog heel even uitleg. Er was een jonge lidmatenkring, ja, ik denk dat ik het woord niet helemaal goed zeg, jong volwassenenkring geloof ik. Maar iets in ieder geval van jonge mensen die rondom het woord samenkwamen en allerlei dingen met elkaar bespraken. En dat eigenlijk ook graag voortgezet zagen nu onze oudherder en leraar met emeritaat gegaan is. En ik nou het werk hier over mag nemen, kwam de vraag, wilt u dat voortzetten? Daar heb ik spontaan ja op gezegd. Maar ik heb toen gezegd van ja, ik zou dat ook wel in bredere kring willen doen. Ik heb dat op Urk toen ook gemerkt. Daar zijn we eigenlijk ook zo begonnen met jonge lidmaten. Na de belijdeniscatechisatie wilden ze ook verder gaan. En toen we ook even eenmaal bezig waren, kwam uit de gemeente, ja, u zit daar met jonge lidmaten, maar waarom doet u dat niet met ons? Nou, op Urk zijn er toen vier kringen gekomen. Nou is Urk wat groter, dus ik weet niet of er hier ook vier kringen zullen komen. Maar wat is de bedoeling? De bedoeling is dat wij dit boek van Rijl, Christen zijn in het dagelijkse leven, over de praktijk van het geloof, dat we dit boek in kringen of groepen, hoe je het ook zeggen wil, willen bespreken. Dus ik ga dat doen met die jong volwassen kring. Maar ik ben bereid om andere kringen ook te leiden. En dan moet dat woordje leiden echt tussen aanhalingstekens. Want ik ga geen inleidingen houden. Maar ik ga die hoofdstukken gewoon met elkaar bespreken in de vorm van een gesprek. Ik ga ervan uit dat ieder dat hoofdstuk thuis gelezen heeft. Dat hij met een potloodstreepje aan geef van nou, dit raakte mij, dit heeft mij tot bezinning gebracht. Of hier heb ik vragen bij, of wat wordt hier nou mee bedoeld? En dat we dat dan bespreken. Dat is eigenlijk heel eenvoudig de bedoeling. In anderhalf uur met tussendoor een kopje koffie, zodat er ook wat gelegenheid is om even wat door te praten met elkaar. Dus het is echt de bedoeling om die kringen op te richten. Ze mogen ook niet groter zijn dan 20. Hè? Dan kunnen we hier in dit zaaltje mooi zitten. Dat geeft ook een beetje intiem gevoel dat je ook wat persoonlijke dingen kunt uiten. En dat is dus de bedoeling. En wie daar geïnteresseerd is, en dat is dus ongeacht de leeftijd, Groep 1, dat is dus de oude jongvolwassen kring. En groep 2, 3, 4, zijn gemêleerd van gezelschap. Daar mogen ook van middelbare leeftijd, ook ouderen zijn daar gewoon welkom bij. En als je daar geïnteresseerd in bent, als u daarin geïnteresseerd bent, dan moet u even in de pauze of na afloop uw naam opgeven bij, even kijken, waar zit ze? Ah, help me nou eens even aan je voornaam.
Corine.
Bij Corine even opgeven. Corine schrijft dan je naam op en die maakt dan een paar groepsindelingen. En dan krijgt u daar netjes bericht van wanneer het is. En dan komen we gewoon hier in de zaal bij elkaar. Dan kunt u dit boek aanschaffen of u kunt de foto kopiëren. En dan lezen we dit boek gewoon met elkaar. En de bedoeling is om tot een geestelijk gesprek te komen en geestelijke vragen over het leven met de Heere, om die vragen te beantwoorden. En daar is dan altijd weer ruimte om. Dat deden we op Urk ook altijd. Als iemand zei van ja, ik heb met iemand daarover gepraat, dominee, ik kwam er niet zo goed uit. Wat zou ik nou moeten zeggen? Of ik heb dit gelezen. Hoe moeten we daar nou over nadenken? Of ja, ik heb over dat, heb ik toch mijn vragen. Nou, dan kan dat allemaal besproken worden. Dus dit boek is een leidraad. Maar daar is alle ruimte om ook andere dingen te bespreken. En daar mag je ook rustig dingen vragen. Van nou, ik heb naar de preek geluisterd. Wilt u dan nog eens wat toelichten? Hè? Dus echt bedoeling om geestelijke vragen met elkaar te bespreken. Ik hoop dat het fijne, goede kringen mogen zijn. Het is de bedoeling, omdat ik natuurlijk nog wat kennis moet maken. Dus ik kan nog niet heel intensief daarmee beginnen. Dus ik wou deze keer het nog een keer of twee proberen. Maar dan bedoeling na de zomervakantie, om dat dan elke maand een keer te doen per kring. En dus als er vier kringen zijn, dan heb ik elke week een kring. Nou, is dat een beetje duidelijk? Of zijn daar nog vragen over? Anders kunt u... Ja?
Zou het niet fijn zijn, zoals we hier bij elkaar zijn, dat we het combineren met wat jongeren en met ouderen?
Ja. Ja, maar daar zorgt Corine voor. Corine zorgt voor een goede mix, om het zo te zeggen. Hè? Dus, maar het mag niet meer als 20 zijn. En die jongvolwassenen waarmee begonnen zijn, die hebben gezegd, wilt u ons als eerste nemen? Dus, goed. Zijn er verder nog vragen, dan kan dat ook. Ja. Ja, ik moet dat... Ik ben ook nog maar een beginneling. Ik moet ook kijken dat ik geen vereniging in de wielerij en geen vrouwenvereniging. Moest ik op Urk ook allemaal tussendoor laveren. Want die gingen allemaal boos naar mij kijken. En zeiden, ja, ze willen naar de lidmaat. En dan komen ze niet op de vrouwenvereniging enzovoort. Nou, dat moet ik niet hebben. Dus, het moet geen concurrentie worden of iets. Hè? Dus ik moet daar precies tussendoor laveren. Dus ik weet nog niet van data. Daar moet ik nog eventjes goed uitzoeken. Maar ik heb een goede rechterhand die dat allemaal voor mij gaat doen. Goed, dus dat komt allemaal wel uit. Maar ik weet nog niet van data. Dus als er verder nog vragen zijn, dan kan dat in de pauze maar even aanschieten. En ook na afloop. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat onze vriend gaat vertellen. En daar zijn we eigenlijk voor gekomen. Heel veel sterkte en zegen. Kom alleen. Ik heb nog niet van het water gedronken, dus dat kun je zo gebruiken.
Het zal niet verontreinigd zijn, hoor. Dat.
Nee, maar anders komt de kost.
En, ik heb begrepen dat ze op vlak geen zuiver water hebben. Als het in de prediking ook zo mag zijn, zuiver water, dan zijn jullie allemaal zeer gezegend. En ja, ik durf wel te zeggen, we hebben het over Ryle. Hij was ook een mens zoals wij allemaal. Maar in zoverre ik hem ken vanuit zijn geschriften, is het wel een man geweest die met zuiver water op de preekstoel kwam. En zuiver water, dat is Bijbels onderwijs. Ja, als je hem dus ziet op een portret, als bisschop, hij was bisschop, daar kom ik zo op, met een lang gewaad en dan nog verschillende gewaden voor verschillende gelegenheden. Dan nog getooid met zo'n lange baard, dan zou je hem eerder vergelijken met een zekere paus in Rome of een Rooms-katholieke bisschop dan met een Calvinist. Maar Calvinist was hij, in hart en nieren. Wellicht niet te zien als een bisschopspij, maar als ik de ooggetuigen en de oorgetuigen opluister uit zijn tijd, dan was hij een man die een zeer bijzondere bediening had van de Heilige Geest. En dat hij preekte in betoning des geestes en der kracht. Ik herinner mij toen ik voor het eerst in het plaatsje Stradbrook kwam, in Suffolk, in het oosten van Engeland, ter hoogte van Cambridge, in een Anglicaanse kerk. En misschien dat verschillende van jullie wel eens in Engeland geweest zijn en een Anglicaanse kerk wel eens bezocht hebben. Dat is een wat ander interieur dan bij ons. En toen beklom ik de preekstoel van Raal, niet om daar een preek te houden. Ik wilde toch wel even weten hoe dat was. En ik had namelijk gelezen dat hij een spreuk, een tekst had ingekerfd langs de rand van de preekstoel. Wee nu mijner, indien ik het evangelie niet verkondig, met een streep onder dat mij. En dat trof mij, dat men dat niet weggehaald had. Ik heb zo'n idee dat het geestelijke klimaat nu wat anders is. Maar dat heeft men zo gelaten. Ook de gedenksteen aan de muur. En wat mij opviel, diverse teksten in gotische letters aan de wanden. Hij hield niet zozeer van ornamenten, zoals veel collega's in de Anglicaanse kerk. Die hielden van mooi interieur, schilderijen enzovoort enzovoort. Hij hield van eenvoud. En hij vond het nuttig om gewoon het woord laten spreken ook op de muur. Dat de muur als het ware getuigenis zouden geven van zijn prediking, van het woord van God. Ik geloof dat daar bijvoorbeeld als tekst bij is, hoe alle gij dorstige komt tot de wateren. En zo meer van die bekende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Bisschop Ryle, wat heeft dat een vreemde klank. Ik heb eigenlijk als thema een evenwichtige bisschop. En daar kun je natuurlijk van mening over verschillen. De man had accenten en die hebben we allemaal. Ik ken hem als een evenwichtige bisschop die niet zozeer doorsloeg. Ondanks dat hij ook accenten had en daar kom ik zo op. Evenwichtig van karakter, dat speelt ook een rol. Zeer zeker ook bij een predikant. Heel gebalanceerd. Maar ook evenwichtig in de theologie. Evenwichtig in de predikingen. Dan een zodanig evenwicht dat een vertolking is van de balans van de schrift, van het woord van God. Hij wilde als een leerling, als een discipel van de Heer Jezus, buigen voor het woord van de Heere God. En ja, hij wilde eigenlijk ook zijn eigen standpunten verloochenen, zijn eigen visies. En deze toetsen aan het woord van God of deze standpunten van hem wel waar waren. Ryle, zeggen sommige ouderen, kom je wel eens tegen. Maar wij zeggen John Charles Ryle. Hij leefde van 1816 tot 1900, dus hij is 84 jaar geworden. Een lang leven, een rijk leven. En niet een zodanig leven dat hij al heel vroeg, heel jong, tot bekering kwam. Of dat hij als zuigeling al de zaden van wedergeboorte en vernieuwing in zich mocht omdragen, zoals Johannes de Doper en ook andere van Gods kinderen. Nee, eigenlijk was hij ook niet opgevoed in de theologie, laten we zeggen, van de Puritijnen. We komen dat woord straks nog wel meer tegen. Zijn vader was wel kerkelijk en zijn moeder ook, maar het was meer een godsdienst van deugden en plichten dan echt een godsdienst van zonde en van genade, van vernieuwing en van kennis van de Heer Jezus Christus. Zijn bekering vond plaats tijdens zijn studie. Hij studeerde toen nog niet voor predikant, maar hij studeerde dan de algemene klassieke vorming voor de meesterstitel Master of Arts in Oxford, de grote universiteitsstad waar velen van Gods knechten in Engeland hebben gestudeerd. En hij studeerde aan het Christ College. En daar kwam hij tot bekering. In eerste instantie nog niet eens door de prediking. Die was over het algemeen in Oxford wel wat liberaal. Maar meer door intensieve studie van het woord van God. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik had het zojuist over het buigen voor het woord, maar ook dat je het woord eigen mag maken en daarbij mag smeken of de Heer het woord wil zegenen. Whitfield, de bekende opwekkingsprediker, waar ook Ryle over geschreven heeft, studeerde ook in Oxford en die heeft de Heer leren kennen met het Bijbeltje op schoot en daarnaast ook Matthew Henry. Uit het woord en door de Heilige Geest, door de verlichting van de Geest tot kennis van Christus gekomen. En zo was het ook met Ryle. Maar daarbij bestudeerde hij ook de belijdenis van de kerk van Engeland. Want alhoewel de kerk van Engeland qua regering, bisschoppen, aartsbisschoppen, de Engelse koning of koningin is het hoofd van de Engelse kerk, nog steeds zo. Dus een regering van bovenaf, evenals bij de Rooms-Katholieke kerk. Een hiërarchie van bovenaf in tegenstelling tot de regering van de kerk zoals wij die kennen, presbyteriaal van beneden af, via de plaatselijke gemeente naar de synode, naar de meerdere vergaderingen. We spreken zelfs niet van hogere vergaderingen. Maar daar heb je dus nog steeds die structuur die overgebleven was in de tijd van de hervorming, toen de belijdenis, eigenlijk de leer, hervormd werd, maar de gebruiken intact bleven, ook de liturgie nog veel elementen had die herinnerden aan de kerk van Rome. Veel aandacht voor het zingen, heel centraal de avondmaalsviering en de preekstoel, evenals je dat in veel Roomse kerken ziet, aan de zijkant, dus niet zozeer in het midden. En de Puritijnen, even in het kort, dat waren die mannen in de Engelse kerk na de reformatie, die vonden dat de reformatie verder moest gaan. En ook de kerkregering gereformeerd moest worden. En ook de liturgie calvinistisch moest worden, zoals Calvijn dat in Genève had ingesteld. En ook in de vluchtelingengemeente in Duitsland en hier in Nederland ook gebruikelijk was geweest. Maar dat lukte niet vanwege de tegenstand van de bisschoppen en ook vooral van de koningen. Ik kan daar niet te veel van zeggen. Maar desondanks dat toch die vormen, Rooms-achtige vormen, in de kerk bleven, heeft de kerk van Engeland tot op deze dag altijd mannen gehad, knechten gehad, predikers gehad, geen dominee geheten, maar toch mannen die de Heere vreesden en het evangelie hebben gepredikt naar de zin en mening van de Heilige Geest. En één van hen was Ryle, die de fundamenten van het christelijke geloof ontdekte in de schrift, maar ook in de 39 artikelen van de belijdenis uit de tijd van de reformatie, die voornamelijk door Cranmer, de hervormer, was opgesteld en ook door anderen. En dat die leegte in zijn hart die hij had en waar hij mee liep, en de vele vragen die vond hij opgelost in het woord geleidelijk aan. En de Heilige Geest gebruikte het woord om hem te overtuigen, niet alleen van de leegte van zijn hart, maar ook van zijn zonde en van zijn verlorenheid. Dat was een diepe overtuiging van zonde. Niet dat hij op het randje van een wanhoop kwam, dat niet. Het was een periode die kort duurde voordat hij de Heer Jezus mocht leren kennen, die de weg, de waarheid en het leven is. Overtuiging van zonde, gebruik de Heilige Geest om ons uit te drijven naar de Heer Jezus, is geen voorwaarde, maar overtuiging van zonde op zich maakt niet zalig. En dan merkt hij hierover op, nu citeer ik: ik was werkelijk geheel zonder God in de wereld. En er was gewoon velen mij als een respectabel en nette jonge man aanmerkte. Hij leefde heel netjes, deed niet aan uitspattingen in het studentenleven. Was ik toch geheel onbereid om te sterven. En die blijvende ores in zijn gemoed, die ging over in overtuiging van zonde. En dan schrijft hij: de uiterste zondigheid van de zonde en van mijn eigen hulpeloosheid en geestelijke nood en de algehele gepastheid van de Heer Jezus Christus door zijn offerande plaatsvervanging en voorspraak om de zaligmaker te zijn van de ziel van een zondaar, de absolute noodzaak van iemand die gered wil worden om door de Heilige Geest wedergeboren of bekeerd te worden, de onmisbare noodzaak van heiligheid van leven, hetwelk het enige bewijs is van een waar christen, de absolute noodzaak om van de wereld afgescheiden te zijn en wel van haar ijdele gewoonte. En zo gaat hij nog even verder. En je kunt zeggen, als hij die elementen opnoemt, dat je ze iedere keer weer ziet terugkeren in zijn geschriften. De algehele zondigheid en verlorenheid van de mens. De onmacht om zich te bekeren. En dan de eenzijdige, soevereine genade van God in Christus. Om een zondaar te redden van het verderf. En hem te brengen tot de gemeenschap met de Heere God in een verzoende betrekking. 21 jaar was hij oud toen hij tot deze zalige verandering kwam die zijn leven stempelde. En hij leed niet alles in één dag. En dat zal niemand van Gods kinderen durven beweren. Het was ook een geleidelijke opwas in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. De noodzaak daarvan heeft hij ook heel vaak beklemtoond. En ook met name in dat boek wat jullie dan gaan bespreken. Heel indrukwekkend en praktisch getoonzet voor alle terreinen van het leven. Niet alleen bevindelijk in die zin de ervaringen van de gemeenschap met God. Maar nog meer, en dat is heiliging eigenlijk ten diepste. Het staan in de wereld in afhankelijkheid van de Heere. Te leven tot zijn eer. Dat leven tot zijn eer, dat is wel een heel belangrijk kenmerk, ook van zijn theologie, van zijn prediking. En hoe kan het anders dat dan de Heer Jezus centraal staat? Ik ga niet alle facetten de revue laten passeren. Hij ging verder studeren voor theologie na zijn bekering en kwam toen terecht in een heel klein dorpje in het zuiden van Engeland, vlakbij het eiland Whitexbury. En daar had hij het niet breed. Hij was van goede kom af. Zijn vader was bankier in Macclesfield in het Peak District. Een prachtig gebied voor degene die nog nooit in Schotland, in Engeland geweest zijn. Een aanrader om daar naartoe te gaan. Kun je heerlijk wandelen. Peak District, daar is hij opgegroeid. Daar had zijn vader een bank en daar is zijn vader failliet gegaan. Al een groot landgoed buiten de stad is niet meer daar, is afgebroken. En alles werd verkocht door de curator. En ze moesten zelfs afstand doen van hun hond, waar ze zozeer aan gehecht waren. Failliet. En na dat faillissement werd Ruil predikant. En daar kwam hij ook in heel moeilijke omstandigheden terecht in Exbury. Daar leerde hij het pas heel goed wat armoede is. En het viel niet mee om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Hij was nog niet getrouwd. Had een huishoudster, die kon die eigenlijk nog niet eens betalen. Een moeilijke tijd voor hem. Het ging wat beter toen hij daarna in het plaatsje Helmingham kwam, in East Anglia. En daarna in Stradbroek, dat dorp wat ik zojuist noemde, waar die teksten aan de muur nog te zien zijn. En ook die inkerving in de preekstoel. Daarna, ik laat even de jaartallen buiten beschouwing. Die kun je toch allemaal niet onthouden, denk ik. Of je moet een heel goed geheugen hebben. Daarna is hij bisschop geworden, de eerste bisschop van Liverpool. Liverpool, destijds een heel grote stad met vele kerken, maar eigenlijk veel te weinig om in de behoeften te voorzien. Grote armoede onder de arbeidende bevolking. Het was een havenplaats, de wol werd daar ingevoerd om verder getransporteerd te worden naar de textielfabrieken. De textielindustrie was heel belangrijk in die tijd in Engeland en ook in Schotland, evenals in Nederland, in Twente. En daar werd hij bisschop, de eerste bisschop. En bij een bisschop, dat is nu eenmaal zo in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in de Anglicaanse, hoort een kathedraal. Dus er moest een kathedraal gebouwd worden. En dat heeft Ruil zo lang mogelijk tegengehouden. Hij zei, ja, een kathedraal en daar zoveel geld aan spenderen, terwijl er zo'n armoede is hier. We kunnen beter collecteren voor de arme bevolking dan voor een kathedraal. Die is pas later gekomen en ik meen zo'n 15 jaar geleden, ze hebben daar jaren over gedaan, dus een kolossaal gebouw. Ik vind het heel indrukwekkend moet ik zeggen. Zo'n 15 jaar geleden pas ingewijd, dat is daar zo in de Engelse kerk, door koningin Elisabeth. En ook is daar een gedenkplaat aangebracht van J.C. Ruil, de eerste bisschop. En als bisschop had hij opzicht over een heleboel parochies en heeft hij heel veel werk mogen doen. Nieuwe kerken laten bouwen en dan ook de ambten instellen. Bekwame mannen zien te krijgen en heel veel doen voor de arme bevolking. Niet alleen het evangelie heel dicht bij hen brengen door evangelisatie, maar ook om toch in de natuurlijke nood te voorzien. Ruil studeerde graag. En ik denk dat je dat van bijna elke predikant kan zeggen. Niet alleen als voorbereiding op zijn preken, maar ook om toch echt diep te graven in de traditie van zijn kerk. Daar had hij mee te maken. Hij moest weten wat de grondslag was van de Engelse kerk in zijn strijd tegen andersdenkenden. De liberalen, de schriftcritici en degene die toch de kerk nog meer wilde conformeren aan Rome. Die meer van ritueel hielden dan van evangelieverkondiging. Hij bestudeerde de Puritijnen, hij bestudeerde de hervormers heel intensief. En hij ging er ook over schrijven. Hij kwam tot ontdekkingen dat van de grondslag van het fundament in grote lijnen was afgeweken. En hij wilde de kerk terugroepen naar de bron, naar de belijdenis, naar de hervorming. En dat niet alleen. Maar hij vond het ook nodig, en ik denk dat daar ook straks de gesprekskringen over zullen gaan, om praktisch onderwijs te geven. Het evangelie handen en voeten geven. Niet vanuit dogmatische kaders alleen, maar vanuit praktische voorbeelden. En die had hij ook heel veel, anekdotes in de prediking. Maar ook als hij dan de leer onderwees, dan was dat niet dordogmatisch, maar dan was dat levendig. Dan was er altijd die toepassing. En als je de geschriften waaraan kent, dan weet je dat. Altijd dat appel. Altijd dat op de man af. Dan kom je op elke bladzijde tegen. En dan tijdloos, want als je hem zo leest, dan denk je, ja, het lijkt wel of hij de taal verstaat van 2007. Heel merkwaardig. Je leest het als de krant, kun je wel zeggen. Tenminste, ik wel. Heel eenvoudig, praktisch en gewoon duidelijke taal. Niet dat afgevlakte, dat vage, maar gewoon geen Frans. Gewoon Engels. Heel belangrijk. Dus wij zouden zeggen gewoon Hollands. Dat het nodig is om gekend te worden. Dan zonder omwegen en niet allerhande omvloerste zaken om de aandacht maar af te leiden. Maar gewoon en ook separerend. Dat is een kenmerk. Houd dat vast. Wordt vaak gemist, denk ik, ook in onze tijd. Separeer in die zin dat niet alle kerkmensen bekeerd zijn, wedergeboren zijn. En dat wist hij heel goed. En daarom ook altijd mensen keien de Heer Jezus. Keien je zonde. En meer van die vragen. Heel op de man af. Ben je wedergeboren? Bid je wel. Hè? En ga zo maar door. Altijd die separatie. Maar nooit zonder de juiste toetssteen. Altijd kom je dan tegen die eenvoudige toetssteen, die rijke toetssteen, die heerlijke toetssteen. Het geloof in Christus. Heb je deel aan hem. Het eenvoudige geloof. Het geloof in simplicity, zegt hij dan. Daar komen we straks ook nog even op. Hoewel de tijd snel gaat, zie ik. Een evenwichtig theoloog was hij. En was van eenzijdigheden. Hoewel sommigen wel verwijten gedaan hebben dat hij eenzijdig was. Hij was bijvoorbeeld ruim, om een accent te noemen, wat betreft de rijkwijde van de verzoening. Wat is dat? Voor wie is Christus gestorven? Wij hebben allemaal geleerd, Christus is voor de uitverkorenen gestorven. Ruil, die leerde onomwonden, Christus is voor de gehele wereld gestorven. De verzoening strekt zich uit tot de gehele wereld. Iedereen, al zo lief heb God de wereld gehad. De kosmos. En wat dat betreft stond hij niet alleen, want ook de afgevaardigden van de Engelse kerk, en er was ook een bisschop bij in Dordt, ik woon zelf in Dordrecht, en als je het plaatje ziet van die eerbiedwaardige afgevaardigden, allemaal in zwart, en er ziet er één bij, als je goed kijkt, ja, die is, toch ziet er wat anders uit, en die heeft een heel aparte hoed op, dat was dan de Engelse bisschop, en ondanks de het feit dat wij Hollanders presbyterianen zijn, en dat waren ze toen natuurlijk nog meer, kreeg deze bisschop een afdakje en mocht hij aan de rechterkant zitten van de prezes. Maar de Engelse afgevaardigden, ja, die hadden toch wel een stem in het kapittel. En toen het over de vraag ging voor wie is Christus gestorven, hadden ze toch wat andere gedachten dan de Hollanders en dan die van Genève. En stelden ze dat Christus, de liefde van Christus, uitstrekt tot alle mensen. En dat de verzoening ook voor alle mensen is. Al worden alle mensen niet zalig. Dus de uitverkiezing willen ze zeker ook onderstrepen. Het waren geen Arminiaden. Maar dan die rijkwijde van de verzoening. En daar is nogal wat over gedebatteerd in het kort. En als je de Dordtse leerregels leest, dan kun je nergens expliciet vinden, of ik heb het niet goed gelezen, dus dat nergens de zwarte pit dat Christus alleen van de uitverkorenen gestorven is. Men kwam tot een compromis. Maar nogmaals, het is geen algemene verzoening in die zin dat alle mensen zalig worden. Maar Ruil die vond het nodig, vooral tegen het hyper-Calvinisme, de steile Calvinisten die helemaal geen nodiging hadden tot het heil, of die nodiging volwaardelijk maakte alleen voor een zekere klasse van zondaren, die aan de zonde ontdekt waren, of kenmerken hadden van de uitverkiezing, om toch de verzoening heel breed naar voren te brengen. En dan kom je ook vaak tegen zijn geschriften, Christus heeft u lief. Maar er hoort wel wat bij. Daar hoort wel wat bij. Dan is er ook altijd die vraag aan verbonden, maar ken je de Heer Jezus wel? Veracht je zijn liefde niet en zijn gewilligheid? Dat even het accent van de verzoening. Dan wat betreft de theologie wil ik nog wat dingen noemen. Ik zie dat ik niet compleet ben. Maar dat geeft niet hoor. We komen er wel uit. Ik ben niet helemaal compleet. Dan het geloof. En dan sla ik even een gedeelte op uit de levensbeschrijving. De ruime verzoeningsleer heb ik genoemd. In de aanbieding kun je ook stellen dat Christus tot iedere zondaar komt. Zonder dat je dan expliciet zegt, ja, Christus heeft alle zondaren lief. Maar de gewilligheid van Christus is zodanig dat hij de redding van een mens op het oog heeft. Boston, die zegt, ik beweer niet dat Christus voor u gestorven is, maar dat er een gestorven zaligmaker voor u is. En dat heeft ook alles te maken met de gewilligheid van Christus. Dat heeft alles te maken met de ruime nodiging, die ook de Schotten zeer zeker in hun preken naar voren brengen, evenals Ruil. Dus wat dat betreft was er geen verschil, wellicht wel wat meer in de bewoordingen dan als het gaat over de inhoud. Maar nu over het geloof. Er is veel verwarring altijd geweest over het geloof. En persoonlijk heb ik daar ook heel veel mee geworsteld. Wat is het geloof? Het is ook heel moeilijk te definiëren. Zeker als je met de vraag loopt, hoe kom ik tot het geloof? Hoe leer ik de Heer Jezus Christus kennen? En je wordt geconfronteerd met een groot aantal visies op het geloof. Een aantal definities, de een nog ingewikkelder dan de ander. Dan is het bevrijdend als de Heere dan je bij de eenvoud van het geloof brengt, zoals ik dat ook zo lees bij Ruil. Het is alleen maar het aangrijpen van de hand van de zaligmaker. Moet je eens even op je in laten werken. Het is alleen maar het aangrijpen van de hand van de zaligmaker. Het brengt niets anders tot Christus dan een zondige mensenziel. Het geeft niets, draagt niets bij, betaalt niets, volbrengt niets. Het ontvangt alleen, neemt aan en omhelst de heerlijke gave van de rechtvaardiging die Christus schenkt. Je zou zeggen, het is de lege hand. Al is het de bevende hand waarmee ik mag rusten op de belofte van het evangelie die mij worden aangeboden. En ik weet wel, wat voor definities je ook geeft, het blijft een geheim, dat is waar. Maar als je verstrikt raakt in allerhande bijkomstigheden die het geloof zo ingewikkeld maken, dan kan het wel eens heel wat omwegen kosten voordat je werkelijk op je plaats bent, dat je de lege hand, de bevende hand mag uitstrekken naar Christus met een zwak geloof of met een sterker geloof. En dan kan het zijn dat je vanwege alle verwarring nog in je en vanwege de twijfel die er zo is, dat je toch nog niet zo'n inzicht hebt in wat het geloof inhoudt. En dat je eigenlijk niet beseft dat je in feite al een beginsel van het geloof hebt. Ik meen dat Ruil ook dat prachtige voorbeeld noemt uit het Oude Testament van de verhoogde slang. Waar de zalenmaker ook op doelt in Johannes 3. En gelijk Mozes de slang verhoogd heeft, zo heeft ook zal de zoon des mensen ook verhoogd worden. Opdat dan ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dan zie je daar die gebeten Israëlieten met dat slangenvenijn. En dan hoor je de boodschap van Mozes om te zien op die verhoogde slang. En er waren er die stervende waren. Eén blik op de slang was genoeg om genezen te worden. Er waren er die het haast niet konden zien. Achterin stonden ze daar. Met een gebroken oog misschien. En ze zagen op de slang. En ze werden genezen. En zo vergelijkt Ruil het ook. Eén blik op de zaligmaker. Al is het een zwak geloof. Rechtvaardigd en vernieuwd. Dat is de sleutel om de Heere God te kennen. Niet alleen tot rechtvaardiging, daar heeft hij ook hoofdstukken aan gewijd in het hart van het christelijke geloof, waar het tweede deel nu van verschenen is vorig jaar. Heel mooi boek. Thema's van geloof, rechtvaardiging, kruis van Christus, onsterfelijke ziel, uitverkiezen, volharding der heiligen. Je kunt ze vinden. Dit is deel 2. Het eerste deel is samengesteld door dominee Den Butter en... Nee, dominee Baars en dominee Ten Klooster is niet door hem vertaald. En dat heeft, dacht ik, 5, 6 drukken beleefd. Het tweede deel, ook overgenomen uit Old Paas, Oude Paden van Ruil, geeft weer een andere thema's weer. En heel erg de moeite waard om daar ook kennis van te nemen. Oude Paden. Heel praktisch, heel bevindelijk en heel op de man af. Het eerste hoofdstuk, en dat is ook verschillende maal ook verschenen in preekvorm. Onze ziel, wat zou het de mens baten zo hij de gehele wereld won en zijn er ziel schade deed? De eerste opmerking die ik wil maken is deze. Iedereen heeft een onsterfelijke ziel. Zo begint hij dan. Ik schaam me er niet voor om met deze woorden te beginnen. Ik durf te beweren dat zij bij sommige lezers vreemd en dwaas in de oren klinken. Ik waag het om te zeggen dat sommigen zullen uitroepen, wie weet dat niet? Wie durft eraan te twijfelen dat wij een ziel hebben? Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de wereld juist nu op meest overdreven manier haar aandacht richt op materiële dingen. Dan ook heel actueel, hè? Dat noemt hij ook allemaal. Hij stond met beide benen op de grond. Onsterfelijke ziel, actueel gemaakt, maar ook toepasselijk gemaakt op iedere situatie. In Engeland, van zijn gehoor en van degene die dat traktaatje in handen kregen. En ieder kon daar wat mee, maar die boodschap, heel direct. En lees dat dan maar eens goed. En dan gaat er als het ware iets van uit. Dan voel je dat je niet bedrogen wordt. Dan voel je dat je eerlijk behandeld wordt. Die eerlijke behandeling is bij Ruil toch wel een hoge prioriteit. Eerlijke behandeling van zielen. Omdat hij zich zo bewust was dat hij met kostelijke zielen te maken had voor de eeuwigheid. En dat hij bewogen was met zielen. En dat hij niets anders verlangde dan dat zielen aan de voeten van het kruis van Golgotha gebracht mochten worden. Ik wil tot slot nu iets over zijn prediking zeggen. De prediking, ik heb er al iets van genoemd, wat kenmerken aangegeven. Er is een biograaf die 2 grote kenmerken van de prediking van Ruil noemt. Dat is eenvoud en oprechtheid. Eigenlijk heb ik beide kenmerken al genoemd. Hij was als plattelandsprediker begonnen en had zich direct aangepast aan zijn eenvoudige gehoor. Hij schuwde elke vorm van gepolijste voordracht en opgeblazen kanseltaal. Zijn woordkeus was pakkend en to the point. Hij liet geen ruimte over voor dubbelzinnigheid en zijn gehoor behoefde zijn preken niet mis te verstaan. Luid en duidelijk hield hij hem voor wat hij bedoelde te zeggen. Zijn preekstoel was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in de kracht van God. Hij heeft ook gesproken voor geestelijke, voor voorgangers, over hoe er gepreekt moet worden. Dat was vaak een heel gemalleerd gehoor, daar waren ook liberalen onder. En dan was hij heel duidelijk. Dan geeft hij in enkele van die lezingen wat aanwijzingen, hints. Zo is de tweede aanwijzing, ik kan ze niet allemaal noemen. Probeer in al uw preken, voor zover u dit kunt, eenvoudige woorden te gebruiken. Daar heb ik het net over gehad. En dan tot de eenvoud in de prediking behoort ook het gebruik van anekdotes en treffende beelden. En dan zegt hij, lees de Christenreis van Bunyan, zijn onsterfelijke boek. Om aan te geven hoe anekdotes toch tot de verbeelding van een mens kunnen spreken en als het ware kapstokhaken kunnen zijn om daar waarheden aan op te hangen. Om toch door middel van die eenvoudige voorbeelden, zoals de Heer Jezus die ook bij wijze van gelijkenissen gebruikte, door te dringen tot de kern, tot de wezenlijke zaken. Eenvoud in de prediking. En de boodschap is dus inderdaad zonder omwegen op de man af, zoals ik al noemde. In een preek over zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hij hield deze indringende preek in 1878 in de St. Paul's Cathedral kathedraal in Londen. En die dorst gaat hij dan eerst verklaren die in de tekst naar voren komt. Is volgens hem een dorst naar verzoening, naar vergeving, naar vrede met God. Het is een hunkering van een wezenlijk ontwaakt geweten dat voldoening zoekt. En omdat het niet weet waar het te vinden is, door dorre plaatsen zwerft en niet in staat is rust te vinden. Een rusteloos mens die zoekende is. Het is de dorst van een zoekende ziel die het water des levens niet kan vinden. En vandaar dat hij dan die toeroep doet, dorstende ziel. Ik zeg nog eens, u bent het die God behoort te danken. Het koninkrijk van God is nabij u. Het is niet wanneer we ons goede mensen beginnen te voelen, dat we de eerste stap naar de hemel doen. Degenen die ontdekt zijn aan een zondekwaal, worden door Christus genodigd om te komen. En dan, zoals hij dat zo vaak doet, stelt hij Christus voor. Je kunt ook zeggen, stalt hij hem uit. Christus is de fontein van levend water die God genadig heeft gegeven voor dorstige zielen. Uit hem vloeit evenals uit de rots die Mozes sloeg een overvloedige stroom voor allen die door de woestijn van dit leven rijden. Hij wil aangeven dat allen worden genodigd om tot Christus te komen, niemand uitgezonderd. Maar dat alleen degenen die werkelijk hun behoefte gevoelen, dat ze ook door de leiding van de Heilige Geest zo naar Christus worden uitgedreven. En dan is het geloof, de lege hand, het beslissende antwoord op de nodiging. Ik citeer, laat aan ieder van u bedenken dat de kracht van een geneesmiddel in sterke mate afhangt van de manier waarop het wordt gebruikt. Het beste recept van de beste dokter is nutteloos als we de aanwijzingen die erbij gevoegd zijn weigeren op te volgen. Vandaar de nadruk op het komen tot Christus, de nadruk op het geloof. Hij die dorst heeft en verlichting zoekt, moet tot Christus zelf komen en tevreden zijn met zijn werk. Het geloof is het enige middel om tot de levende water te komen. Hij zegt, het is het scharnier waarom alles draait in de zaak van onze rechtvaardiging. Het is niets anders dan om als zondaar tot Christus te gaan, waarbij Ruyler het bekende vers uit de tijd van de opwekking van 1859 aanhaalt. Zoals ik ben, kom ik met geen andere pleitgrond dan dat gij uw bloed voor mij vergoten hebt. In onze taal, zoals ik ben, kom ik onbereid. Het ware geloof, zegt hij, is de enige hand die het levende water aan onze lippen kan brengen. Het is het eenvoudige middel, maar ook een onmogelijke opgave om tot Christus te vluchten. Als ik u vraag een of andere grote zaak te doen, uw lichaam te kastijden, een pelgrimstocht te maken, uw goederen voor de armen af te staan en zo de zaligheid te verdienen. U zult gaan proberen te doen wat u gevraagd wordt. Toch zal een mens nooit vanuit zichzelf als een ontledigde zondaar tot Christus komen met niets in uw handen. De noodzaak van de Heilige Geest, ook een zaak die doorweven is in zijn preken en in zijn geschriften. En dan in de toepassing is hij heel gericht op de onbekeerde, hoewel eigenlijk de toepassing door de hele preek heen verweven is. Zo heeft hij ook een indrukwekkende preek gehouden over het bloed van de Heer Jezus Christus. Die heeft hij ook meermalen gehouden. En dan brengt hij dat bloed heel dichtbij. En dan merkt hij op dat eigenlijk het bloed van de Heer Jezus nooit vrijblijvend gepreekt wordt. Ik heb wel eens bij een andere schrijver gelezen: als we het bloed van Christus afwijzen in ongeloof, dan vertrappen we als het ware het bloed. En dan maken wij het met ons ongeloof onrein. Christus alleen. Daar is dominee Egas mee begonnen. En daar wil ik dan ook mee eindigen, want de tijd is bijna om. Het kruis van Christus. De Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Komt ook heel indringend naar voren. Ook de vraag van de zaligmaker: wilt gij ook niet weggaan? Die Christus stelde aan de discipelen. Dat het ook tot een keus moet komen in het leven. En dat we moeten erkennen dat wij grote vijanden zijn van het kruis van Christus. En dan, wanneer hebben we het kruis? Wanneer krijgen we deel aan het kruis? En dan gebruikt hij ook het woord van Luther. In het geloof, in de belofte, heb je daar deel aan? Heb je het? Dat is de rijkdom van de genade. En dat is nu juist het bevrijdende van het evangelie, wat je terugvindt in de geschriften van Rahel. Niet alleen de wet, hoewel die ook een onderdeel is van de verkondiging, maar niet is de wet een obstakel om tot Christus te komen. Nee, maar juist de wet is een aanklagende functie. Dat je niet in staat bent en ook maar één tittel of jota van de wet te onderhouden. Dat moet juist uitdrijven. Dan is het de aanklagende functie die ook de Puritijnen geleerd hebben. Maar niet als voorwaarde, maar alleen maar als dat middel om tot Christus uitgedreven te worden. Maar het eigenlijke middel. En daar wijst hij steeds direct op. Ook als hij het heeft over de bestraffende functie van de wet. Ook als hij het heeft over de vloek van de wet. Wijst hij toch altijd op die directe weg. Om zonder omwegen te gaan naar het kruis. Spurgeon zegt, en daar was Ruil het zeker mee eens. Als je de christenreis leest, dan is het net of Christen eerst naar Sinaï geweest wordt. Het zal niet de bedoeling van Bunyan geweest zijn, maar het kan wel een misvatting zijn. Spurgeon wijst erop. Eigenlijk had Evangelista direct moeten wijzen op het kruis en de kortste weg moeten aangeven om met God verzoend te worden. En dat is zeker belangrijk. Wat kunnen we van Ruil leren? En daar wil ik mee afsluiten. In de eerste plaats dat de klassieke waarheden van het christelijke geloof tijdloos zijn, dat woord heb ik al genoemd. En dat niemand onbereikbaar is voor Gods genade. In welke situatie hij ook verkeert. En hoe zwaar hij ook gezondigd heeft. De prediking van het kruis is de confrontatie met het zondaar zijn. Maar is ook de confrontatie met de goddelijke gerechtigheid. Ja, is ook een openbaring van de goddelijke gerechtigheid. In het straffen van de zonde. De prediking van het kruis is nooit ouderwets. Er werd dan ook heel smalend gedaan over de zogenaamde bloedtheologie in die tijd. En de weg van bekering is niet uit de tijd. Vervolgens leren wij uit de geschriften van Ruil de noodzaak om de balans van de leer in evenwicht te houden. Wet en evangelie, zonde en genade. Steeds dreigen ontsporingen zowel naar rechts als naar links. En die kunnen we wellicht ook in onze eigen ontwikkeling waarnemen. We hebben allen een dwaalziek hart dat openstaat voor eenzijdigheden. En het is nodig om veel onder de lamp van het woord van God te verkeren. om te leren lezen wat de Heilige Geest bedoelt. Alleen een kinderlijk geloof in het buigen voor de schrift kan op een rechte manier, dat kan alleen op een rechte manier met deze Bijbelse waarheden omgaan. De geschriften van Ruil geven veel stof tot overdenking. Veel praktische lessen worden daarin gevonden. We moeten terug naar de eenvoud van de schrift. En hoe ouder je wordt, hoe meer dat ook een rol gaat spelen in je leven, dat je terug moet naar de schrift. En zelfs dat boeken die heel rijk kunnen zijn en zeker als een uitleggende functie hebben, maar dat het in feite gaat om het buigen voor Gods woord. Dat je iedere keer daar terecht mag komen en dat je ook mag leren toetsen wat je in de geschriften vindt, of het naar het woord van God is. Alleen het naakte geloof, gericht op de naakte belofte van het woord, gewerkt door Gods geest, zal de eeuwen trotseren tot de jongste dag. En alle franje die wij daaromheen gemaakt hebben, zal uiteindelijk als kaf vergaan. En dan blijft er alleen maar over niemand dan Jezus. Niemand dan Jezus. Niemand dan Jezus. De Heere zegene dat ook hier in Middelharnis voor ons allemaal. Tot roem van zijn genade en tot heil van onsterfelijke zielen. En tot de eer en verheerlijking van zijn deugden. Ik heb gezegd. Ja, 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Derde? Of het vierde? Wat is het? Oké. Vierde.
alvast heel hartelijk bedankt voor alles wat je ons al hebt mee willen geven vanuit het leven van Ruil, vanuit zijn prediking. Treft mij elke keer weer en ik denk ook dat dat het hele aantrekkelijk is, om het zo te mogen zeggen, wat ons naar de boeken van Ruil doet grijpen is de eenvoud, hè, dat kwam heel sterk naar voren, maar ook dat hele persoonlijke, hè, dat directe, dat spreekt me ook altijd erg aan. En wat me vanavond ook weer opviel onder het luisteren, en toen je dat zo vertelde, toen kwamen die preken ook weer voor mijn aandacht. En dat vond ik ook wel heel opmerkelijk van Ruil, dat hij zo heel eerlijk is. Hè. Hij gaat heel eerlijk met zielen om. Hè. En dat is wat je ook bedoelde met het separeren. Hè. Ook in de dagen van Ruil waren er onder de kerkmensen ontzaggelijk veel mensen die wel geloofden dat het allemaal wel goed kwam. Met een deugdzaam leven, met wat vroomheid enzovoort. En als je dan ook Ruil leest, in al zijn gunning en in al zijn liefde was het ook een ontzaggelijke eerlijke prediker. Hè. Dat treft mij ook elke keer weer. En in die zin is het ook wel iemand waar je ook als predikant heel veel van leren mag. Maar ook hopen we dat ook straks met elkaar te doen. Dan gaan we 3 dingen doen. We gaan eerst koffie drinken. We gaan vragen opschrijven. Hè? Dus u krijgt zo meteen de gelegenheid om al uw vragen te stellen. Ik ken u nog niet zo goed. Ik weet niet of u net als in Staphorst en op de Veluwe moeilijk in het openbaar spreekt. Op Urk hadden ze daar geen moeite mee. Daar hoefde hij geen briefjes uit te delen. Daar raken ze zo voor de vuist weg. Hè? Dat weet je wel alleen. Misschien dat jullie wat meer behoefte hebben ook aan briefjes. Dat weet ik nog niet, dat merk ik vanzelf wel. Maar je mag dus gewoon ook een briefje indienen met vragen. Maar dat hoeft niet, je mag ook zo na de pauze staande gewoon een vraag stellen. Hè? Maar ik kijk even naar mijn vriend penningmeester. Hebben wij van die briefjes hier? Weet jij dat? Van die vierkante briefjes. Ja, zie je wel, ik denk als ik het aan jou vraag, dan komt het wel goed. Goed, Martin die zal voor briefjes zorgen. Ja, ja, ik zie een vinger. Ja, dat is. Nou, dan komen we aan 4 dingen toe. Goed, en ik zal bij Van de Boom korting proberen te bedingen. Ja, je ziet het. En van dieren, dat blijven toch zakenlui, hè? Goed, maar daar zal ik voor zorgen. Dat is 4. Maar in de 3e plaats geven wij ons dus op, als we daar geïnteresseerd zijn, om op de kringen te komen rond Ruil. En dan in de 4e plaats geven we op bij Corine als we dat boek willen bestellen. Ja? Dus we gaan en koffie drinken, vragen maken, we gaan opgeven voor de kring en voor het boek. Kunt u het allemaal nog een beetje volgen? Maar laten we eerst maar koffie drinken. Goed, zullen wij dan weer voorzichtig gaan beginnen. Ik moet zeggen, dat is me vanmiddag ook al opgevallen, de pauzes zijn altijd uitermate gezellig. Dat moet ik zeggen, er wordt echt fijn met elkaar gesproken. En dat is ook het mooie van deze avond, hè, dat het ook wat samenbindt. Ik wilde graag gaan zingen en ik wilde graag met jullie zingen uit Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden. Je krijgt zometeen nog een bijnaam, hè, de jonge Kieviet. Hè? Nee. Goed. Maar je kunt slechtere bijnamen hebben, hè? Goed. Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is bij uw vergeving altijd geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, vers 2.
Oh.
Goed, dan wil ik onze vriend Van Valen naar voren vragen. Nou, hij heeft niet een hele dikke stapel vragen. Het zijn er twee. Mammen zei, nou, wij doen niet onder voor Urk, zeiden ze tegen mij. Wij stellen gewoon wel onze vragen zo rechtstreeks. Dus wat dat betreft, dan heb ik er goede moed op. Misschien mag ik dan ook één vraag stellen die iemand mij in de pauze even voorlegde. En dat niet hier wilde vragen. Ik zeg, nou, dan doe ik dat wel even. Maar of je daar straks op wil ingaan, kan het zo zijn dat door de geweldige bewogenheid en betrokkenheid om het evangelie te prediken bij Rijl, de geweldige aandrang en het aanbod, kan dat niet bij Rijl ten koste gegaan zijn van de soevereiniteit en het geloof als een genadegift van God, een mogelijkheid om te geloven. Zou je daar nog eens iets straks ook van willen zeggen?
Kunnen we misschien hoe dat beginnen?
Nou, begin daar dan misschien maar mee.
Ja.
Ik denk dat het gevaar inderdaad erg groot kan zijn dat je alleen maar het evangelie verkondigt dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar dat je niet aangeeft hoe je komt. Want dat is toch een vraag die je in de schrift ook vindt. Wat moet ik doen om zalig te worden? En daar kun je niet aan voorbij gaan. Als het evangelie heel vlak verkondigd wordt. En de noodzaak van de wedergeboorte en van de vernieuwing van het eenzijdige werk van de Heilige Geest niet aan de orde komt. Dan kan het zijn dat een mens zich bedriegt met een oppervlakkig historisch geloof. Christus is in de wereld gekomen en ik geloof toch. Dat kan. Alleen je moet heel voorzichtig zijn, denk ik, ook in het pastoraat, om daar een oordeel over te geven. Hè? Je moet nooit een oordeel geven over iemands toestand. Wij kunnen niet in het hart kijken. Maar ik denk dat het wel belangrijk is, en ik denk dat Ruil dat zeker gedaan heeft, om ook kenmerken van bekering te noemen. En het woord kenmerken, daar moeten sommigen helemaal niets van hebben, want die zeggen, het gevaar van kenmerken is dat het van Christus afleidt en dat je steeds op jezelf gefocust wordt. En dat kan. Door een eenzijdige kenmerkenprediking is het gevaar heel groot om alleen de weg van Gods kinderen te preken en de levende Christus en de nodiging van het heil te verwaarlozen. Dat is de andere kant. Maar als ik Ruil goed gelezen heb, en jullie mogen het gerust zeggen, als je het daar niet mee eens bent, komt de eenzijdigheid van het werk van de geest duidelijk naar voren. En ook de soevereiniteit van God. Als ik zijn hoofdstuk lees, dat heb ik dan vertaald in het tweede deel van het hart van het christelijk geloof over de uitverkiezing. Dan is dat niet een leer die hij a priori heeft in zijn theologie, maar ook niet een leer die hij verwaarloost. Zeker zegt hij dat een zeker getal van eeuwigheid verkoren wordt ten eeuwige leven. Als het gaat over de verwerping, dan is hij heel voorzichtig in zijn uitdrukking. Zoals het woord van God ook voorzichtig is. Ik denk dat dat ook wel een strik kan zijn om de verwerping op dezelfde wijze te gaan accentueren als de uitverkiezing. En dan woorden te gebruiken die je eigenlijk niet in de Bijbel tegenkomt. Natuurlijk is dat de keerzijde van de uitverkiezing. Maar ik denk dat we ons moeten richten naar het Bijbelse spraakgebruik. Heel belangrijk, denk ik, ook voor een leraar. Ik lees toch wel dat Ruil de genade, de soevereine genade, zonder enig werk van een mens in aanmerking te nemen, zonder enige zucht of wat dan ook, alom uitgesloten, alleen door Christus, alleen door de Heilige Geest, dat dat voluit naar voren komt. En aan de andere kant, ja, de liefde van God tot een verloren wereld. God heeft u lief. Christus is voor u gestorven. Ja, inderdaad, dat kom je ook tegen. En daar kun je ook verkeerd mee werken. En wij als Calvinisten hier in Nederland, wij zijn wat dat betreft wel duidelijk. Alleen, ja, soms dan heb je wel in situaties, ik heb dat zelf meegemaakt, ja, dan, net of de theologie dan niet opgaat. Er kwam bij mij een drugsverslaafde aan de deur, misschien wel aardig om dat eens anekdote te noemen. We hebben het toch over anekdotes en de volgende vraag gaat erover. Drugsverslaafde, die wilde naar de wc, de man was helemaal mager en zo, en toen gaf hij me een gulden voor het toiletgebruik. Zei, nee man, jij krijgt van mij wat anders. Jij krijgt van mij de Bijbel. En ik had zo meelen met die man. Ik zat nooit vergeten. Ik leg mijn hand op zijn schouder en ik zeg, God heeft u lief. Later dacht ik, wat heb ik nou toch gezegd? En die man die kijkt me zo aan. Hij zegt, u hebt een hart onder mijn riem gestoken. Dan hij ging weg. Ik heb verder helemaal niets gezegd. Ik zei, eigenlijk had je moeten verklaren, zou hij zeggen. 2 jaar later komt hij aan de deur. Ik heb hem nooit meer gezien. Maar hij belde aan. En mijn vrouw was thuis. En hij kwam vertellen dat hij op een bijbelkring zat. En dan weet ik niet of die man echt tot geloof gekomen is. Maar ik vond het toch wel opmerkelijk. De Heer kan je wel eens woorden geven. Ach, dat is net of de dogmatiek niet klopt. Ja, die klopt wel. Maar dan is het een gepast woord, een woord op zijn tijd. En ik zei, God heeft u lief. En dat meende ik werkelijk. En dan eigenlijk op basis van Johannes 3, vers 16. Al zo lief op God. De wereld, niet de wereld daaruit verkoren. De kosmos, de hele wereld. Tot aan de einden der aarde. Dat is het bevrijden van het evangelie. En, nou ja, dat heeft Ruil ook duidelijk geleerd. En laten we dan maar, laten we zeggen, de in onze ogen wat on-calvinistische uitdrukking. Laten we die dan even, ja, voor goed nemen. Wie had hier nog wat op te zeggen, te vragen? Dat probleem. Degene die Ruil kennen, beter kennen dan ik misschien, die zeggen, ja, nee, dat komt toch niet zo naar voren. Ik dacht dat er wel naar voren kwam. Goed, daar zijn we het wel mee eens. Dan de volgende vraag. Komen tot Christus zonder voorwaarden, wordt zo vaak gesteld. Hè? Leert God je zonder kennis voor of nadat je tot Christus bent gekomen? Ja, dat is een vraag die krijg je zo vaak, ook als je voor de jeugd spreekt. En ook van ouderen. Is dat een vraag? Dat kan een levensgrote vraag zijn. Ja, ik moet toch eerst mijn zonde kennen. En sommigen zeggen, dan moet je eerst maar afwachten. Je moet niet zelf pakken. Je moet maar wachten totdat je zondekennis krijgt. En ik dacht dat vroeger ook. Ik moet eerst zo diep overtuigd worden. Ach, de Heer leert het toch wel anders dan, denk ik, die stelling. En natuurlijk komt het voor dat de Heer overtuiging geeft van je zonde en verlorenheid voordat je tot Christus komt. Had Ruil ook. Maar ik vind het zo mooi. En in deze moet ik dan niet aan Ruil denken, maar aan Wilhelmus uit Brakel. Dat hij zegt, ja, sommigen die worden zo door de Heilige Geest, door de liefde overrompeld, dat als het ware ze, wat net is of ze zonder kennis van de zonde tot Christus vluchten. Maar deze zielen, die leren echt wel hun zonde kennen. Daar wil ik nog dit bij opmerken. Er is een overtuiging van de zonde door de wet. Zonder dat je de Heer Jezus kent. En die is niet zaligmakend, had ik al gezegd. Want buiten Christus is geen zaligheid. Maar ik denk, en natuurlijk is de wet de kenbron van ellende. Maar ik denk dat je je zonde nog veel dieper leert kennen. Als je mag blikken in de wonden van Christus en mag zien op het kruis. Dat geeft zo'n verdieping. Maar ook dat je, als je daarin mag blikken door genade, dat je zo je onwaardigheid ziet. Waarom was het op mij gemunt? Dat je het nooit gezocht hebt. Maar ook dat je er iets van mag proeven wat het de Heer Jezus gekost heeft om zichzelf te vernietigen. Tot een prijs van verzoening voor zulke ellendige en rampzalig verloren mensen als wij zijn. Praktijk is in mijn leven dat je je zonde steeds meer leert kennen door middel van het kruis van Golgotha in de weg van het geloof. En dan is er nog een aspect. Wat heel belangrijk is, want bijbels is, staat in Johannes 16, die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Ik dacht vroeger, als de Heer gaat werken in mijn leven, dan zie ik eerst mijn jeugdzonde, want ik heb dit gedaan, dat gedaan, en natuurlijk concrete zonde. Dan kan de Heer je van overtuigen. Maar toen de Heer in mijn leven echt ging doorwerken, toen liep ik het hele huis door van kamer tot kamer. En toen zei ik me tegen de Heer, Heer, ik heb u aan de deur van mijn leven jarenlang voorbij laten gaan. Dus met andere woorden, de zonde van het ongeloof. Dat was wel zo ontzettend. Dat ik jarenlang vanuit de kerkbank en daarbuiten eigenlijk Christus had veracht. Dat was zo'n ontdekking. En ik denk dat dat de diepste overtuiging is. Van der Groes zegt, schrijver, het is de grootste zonde. Ik denk dat het ook schriftuurlijk is. Anders zou de Heer Jezus dat niet apart noemen. Overtuigen van zonde, omdat ze mij niet geloven. Zullen zien in wie ze gestoken hebben. Ik denk, dat vind je ook bij Ruil. En dat vind je met name ook bij de Erskines, de Schotten. Zonde van het ongeloof. Dus Laat je niks wijsmaken dat je eerst voordat je tot Christus komt een zus en zo weg mee moet maken. Nee. De prediking is en de roeping is, kom tot Christus. Val voor hem neer. Omhels het kruis. Door het geloof. En de Heilige Geest die werkt het. Daar kom je wel achter. Je komt er ook achter dat dat onmogelijk is om te geloven. Daar kom je ook achter. Onmogelijkheid. Maar als je werkelijk belang erbij hebt. De Heer zal horen. Ik heb nog nooit gehoord dat de Heer een zondaar heeft laten staan. Wie die ook is. Of het nu een vroom kerkmens is. Of een prostituee in Amsterdam. De Heer heeft nooit een zondaar laten staan. Die tot mij komt. Die zal ik geenszins uitwerpen. Dus leert God je zonde kennis voor of nadat je tot Christus bent gekomen. Sommigen daarvoor. En dan wordt het ook verdiept daarna. Anderen worden meer bedaard geleid. Hij zegt brakel. Sommigen die weten nog niet eens dag, plaats en uur dat ze tot Christus komen. Maar brakel zegt het komen tot Christus. Het aannemen noemt hij dat. Hè? In de Engelse vertaling is dat het ontvangen. Zoveel hem aangenomen is dan de Engelse vertaling ontvangen. Dat is essentieel voor de zaligheid. Die eenmaal de zoon was een kleed. Aanraakt. Is voor eeuwig verlost. Dat is wat. Wie had daar nog iets te vragen? Zegt u het eens?
Broeder van Vralen, ik ben het heel erg mee eens wat u allemaal zegt. Dat kan ook niet anders. Want u gebruikt toch een heleboel Bijbelse bewijzen daarvoor. Toch denk ik dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. U weet ook dat Brakel zegt, de gebruikelijke weg is de weg waarin de Heer toch iets laat zien van de schuld.
Zeker.
En het is heel erg moeilijk, lijkt me, om hier algemene uitspraken over te doen. Ik waardeer enorm die bedoeling, want er zullen heel veel mensen, en ik herken die worsteling, heel veel mensen opgehouden worden op de weg naar Christus, omdat ze inderdaad denken over de diepte van de schuldontdekking die nodig is. Anderzijds kan het ook wel eens nodig zijn, omdat het bevrijdend is, als we horen dat de Heer ons laat zien dat we een zondaar zijn, dat het wel eens zou kunnen zijn dat de Heer daar zaligmakende bedoelingen mee heeft. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is van, we moeten uitkijken als we het ene front in het oog hebben, dat we dan niet op een ander front een bepaalde steek laten vallen. Ik had van gisteravond zat ik bij een broeder. Toen hadden we het ook over dit onderwerp. En tot mijn verbazing was ik bij Floris Bagels, die in het kamp gezeten heeft, deze uitdrukking tegengekomen. De essentie van geluk is zonbesef. En daar kun je verschrikkelijk verkeerde dingen mee doen. Maar ik denk dat je dat ook niet helemaal los moet laten. Want het bloed van Christus is ervoor nodig geweest. En dan komen we denk ik weer heel dicht bij elkaar. En dat is niet niks.
Ik vind dat een hele mooie aanvulling. En natuurlijk, in de minste mate van het geloof is ook enige kennis van verlorenheid en schuld. Al kun je dat misschien daar niet voor houden. En dan kan het zijn dat als je zo door de liefde overrompeld wordt, ja, dat de liefde domineert. Maar dat wil niet zeggen dat er dan niet enige kennis is van zonde en van verlorenheid. In het geloof bedoel ik. Hè? In het geloof is dat essentieel. Ja, Van der Groes zegt ook heel mooi, de Heere leer u drie zaken. Missen, zoeken, vinden. En dan kom je er ook achter wat je mist. En ellende is in feite, de ellende van een mens is dat we doel missen, dat we uitlandig zijn. En natuurlijk, een mens komt zomaar niet tot de Heere Jezus. Ik bedoel, die heeft ook, is ook wel gewaar dat hij een verloren mens is. Maar ik bedoel daarmee, er kan een hele diepe overtuiging van zonde zijn, tot in het diepste gevoel, hè, voordat je tot Christus komt. En dat kan veel bedaarder zijn, hè, dat die elementen er wel zijn, maar ja, niet zozeer naar voren komen. Maar ze zijn er wel. En dat de Heer in de verdere gangen van het leven het gaat verdiepen. Er wordt wel eens gezegd, ik weet niet of jullie die uitdrukking kennen, het is ook maar een menselijke uitdrukking. De ene komt door de noorderpoort binnen en de ander door de zuiderpoort. Misschien wel eens gehoord.
Ja, nou die veelzijdigheid, die veelkleurigheid, ja. Moet ik zeggen. Moet ik uitkijken dat
er... Nee, ben ik volledig met u eens. Kijk, dat kan natuurlijk ook een heel oppervlakkig geloof zijn. Dat een mens zich bedriegt. Dat die Christus, ja, als een historisch persoon aanvaardt, hè. Heel oppervlakkig, dat kan. Zeker. Aan de andere kant moeten we nooit afdoen, dat was ook wel de essentie van de lezing, van de eenvoud van het geloof. Hè? Al is het nog zo zwak geloof, hè? Al is het maar, laten we zeggen, een geringe kennis van onze verlorenheid, maar die is er wel. En een geringe kennis van de gewilligheid van Christus, maar die is er wel. Ja, indien ik alleen de zoon van zijn kleed en kreeg, bedoel, je kan niet anders. Ik moet hem hebben, want anders moet ik toch sterven voor hem. Dat is wel essentieel natuurlijk. Ja, wie nog meer? Mag gerust.
Ja. Toch ellende verlossen en dankbaarheid.
Ja.
Als ik u dan hoor, dan gaat
u nee hoor. Nee, ik zie dat als één zaak. Kijk, als je nou leest in Romeinen 7, en dat heeft meer betrekking op de heiliging. Ik ellendig mens, ellende. Wie zal mij verlossen? Verlossing. Van het lichaam deze dood. Ik dank God door Jezus Christus. Voor in één adem gezegd. En ik denk dat deze drie elementen, en er kan één meer domineren dan het ander, maar dat ze altijd terugkeren in het leven van de gelovige vanaf de eerste bekering. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik denk niet dat het zo is dat je eerst een hele tijd in je ellende moet blijven steken. Dat is niet de bedoeling. Hè? Als je de catechismus leest, waaruit kent gij je ellende, staat niet kende voordat je tot Christus kwam, uit de wet Gods. Hè? En hoe leert de wet? Je leert in een hoofdsom. Hè? Dus ook heel pastoraal getoond zet. Ja, vanuit het geloof. Ik denk dat we dat zo moeten zien. Maar we moeten niet overslaan. Dat is ook niet, we moeten er ook niet stukken van maken. Het zijn wel stukken, maar we kunnen het zo gaan scheiden van elkaar. Ja, dat het niet tot zijn recht komt. Hè? We moeten het ook in harmonie zien. Die eenheid. Christus, daar gaat het om. Ja, wie nog meer? Jazeker. Dat is waar. Ja. Daarom hadden de Farizeeën, die hadden de Heer Jezus niet nodig. Want die waren gezond. En daarom werkte de Heer ook kennis van onze ziekte in ons hart. Dat is zeker, vast waar. Maar je kunt het niet altijd waarnemen. Ja, je hebt mensen die zeggen, ik heb helemaal geen last van mijn zonde. Ik voel me zo onverschillig en hard. Ja, nou, dat is een diepe overtuiging. Als je overtuigd bent van de hardheid van je hart en van je onverschilligheid. Dat heb je niet vanuit jezelf. Ja. Wie nog meer?
Ja, als een aanvulling erop.
Ja.
U memoreerde daar zojuist ook al. De Bijbel geeft daar ook een heel concreet voorbeeld in. Als je kijkt naar twee bekeringen, een beetje dezelfde tijdsprong. Lydia is geloof gekomen.
Zeker. Daarom heb je dat klassieke voorbeeld. Dat wordt vaak ook genoemd. En ik denk dat dat heel goed is om die twee te noemen. Ze kwamen alle twee tot de Heer Jezus. Hè? Maar de wegen, laten we zeggen, de wegen ook van toeleiding, die waren wel verschillend. En bij de stokbewaarder speelden ook uiterlijke omstandigheden een grote rol. Hè? Hij wilde zich van het leven beroven. Er was een aardbeving. En, ja, hij was bang dat zijn leven zou kosten. Hè? En dat heeft de Heer hem willen gebruiken door zijn geest om hem echt aan de voeten van de Heer Jezus te brengen. En zo kunnen er ook uiterlijke omstandigheden in het leven, die kunnen een rol spelen, een ziekte of ja, wat dan ook, of een verkering die uitgaat. Dat kan. Ja. Of bijvoorbeeld, ja, dat je vrouw tot bekering komt en dat je zegt, ja, ik mis toch wat zij heeft, dat heb ik niet. Hè? Ook zoiets, een heel eenvoudig voorbeeld. En dat je toch daardoor in de nauw gedreven wordt, ja. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wie nog meer? Allemaal duidelijk.
Ja, als je een historisch geloof hebt, mis je dan niet de liefde tot Jezus?
Ja, dan mis je de liefde. Het historisch geloof gaat niet verder dan het verstand. En als de Heer werkt, dan werkt hij via het verstand naar het hart. Niet buiten het verstand. Want de Heer gebruikt het woord. Je moet eerst lezen, horen. ook aanvaarden wat er geschreven is in het woord. En dan werkt de Heer het door ook naar het hart. Dat het woord één met je wordt, hè? Als een zaad van wedergeboorte. Ja. Dus verstand is wel heel belangrijk. Het verstand wordt ook verlicht. Maar het gaat ook om de wil, hè? En om de genegenheden. Vooral de wil. De wil is eigenlijk de grootste vijand van de zaligheid. Wil zij wil, hè? Zegt Bunyan. Dat verzet zich ontzettend. Ja, wie nog? Een aanvulling. Ik heb nog een vraag, anekdotes. Volgens mij had Raal hele praktische voorbeelden, alsof hij vandaag leefde. Dan hebben we toch niets aan voorbeelden van 100 jaar geleden. Nou, dan hebben we ook niets aan de voorbeelden die de Heer Jezus noemt, van 2000 jaar geleden. Dat zijn ook een heleboel huis, tuin en keukenvoorbeelden. En die we heel goed kunnen plaatsen. En soms moet daar een verklaring bij natuurlijk. Omdat het leven in Israël toch wat anders is dan in onze westerse wereld. Maar ik denk als wij zo de gelijkenissen lezen, ja, dat het wel te begrijpen is op zich. Ik zeg niet, de geestelijke intenties wat anders, maar je kunt dat wel volgen. Er zijn ook anekdotes. Ik heb er sommige bij vertalingen wel eens achterwege gehad. Ik dacht, nou ja, dat is zo gericht op die tijd, hoe we stoommachines enzovoort enzovoort. Maar goed, we weten toch nog wat een stoommachine is. Dus ik denk dat dat wel meevalt met de anekdotes van Ryle. Ja, dat zijn ze allemaal. Het is wel eens anders geweest. Ik sprak eens ergens en in de pauze waren er zoveel vragen. Ik was in gesprek en ik had helemaal geen tijd voor de voorbereiding genomen. Ik was het vergeten. Ze hadden alles keurig netjes in een doos gedaan. Dus ik deed die doos open en toen sprongen er 40 briefjes uit. Dat was wat anders. Maar wie heeft er nog meer vragen? Over Ryle, over... Tja. Hoe laat sluiten we af?
Nou, ik denk dat wij mensen van de tijd zijn. En dat daarom de mensen...
Oké. Okay.
Want het is 10 uur geweest, dus...
Heel goed. Ik sluit me helemaal aan.
Goed, ik mag je namens de gemeente hartelijk danken voor alles wat je onderwezen hebt. Ik mag ook nog een stoffelijke blijk van waardering je meegeven. En misschien heb je nog een versie in gedachten wat we tot slot zingen.
Zeker. Hartelijk bedankt.
Ja, graag gedaan. Man.
Allemaal hartelijk bedankt. Opent u van mond?
Goed. Zullen we dat met elkaar zingen uit Psalm 81? Laatste vers. Opent uw mond wat we allemaal was. Kind hebben leren zingen. Ja, ook in dit hele eenvoudige vers zien wij toch dat er bij de Heere alles te verkrijgen is voor mensen die missen wat ze zelf niet bezitten. Hè. En ik denk dat daar het ook in die discussie over gaat, waarin je soms elkaar heftig kan bestrijden over ellendekennis en de plaats van de ellendekennis enzovoort. Maar dat ik toch ook in deze dingen hieraan vasthoudt aan de naam van Jezus. En wat is nou zijn geheim? Hij is gekomen om een volk zalig te maken, zegt de engel, van hun zonden. En dan komt het toch op die vraag aan. En dan gaat het niet over maten, trap en ook uiteindelijk niet over al die dingen. Maar gaat het over die ene grote vraag. Heb ik nou deze zaligmaker nodig voor mijn zonde? En is hij nu ook mijn zaligmaker? En dan krijgt ook dit vers zo'n rijke betekenis. Al wat u ontbreekt, dat is verzoening voor mijn zonden. Smeekt hij. Op het gebed schenkt hij het aan ons allen. En laten we zo tot hem vluchten. Als zondaren die schuilen bij Christus. Zullen we dat ook met elkaar doen en hem zoeken. Heren, wilt u ons dat leren? De dierbaarheid van die naam, Jezus. Dat is de boodschap van de engel Gabriël. Dat is de inhoud van het evangelie. Hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Hierin geeft dan dat er voor die zaligmaker plaats in ons leven komt. En dan hebt u het beloofd, al wat u ontbreekt en ons ontbreekt alles. Ook het geloof, ook de ellendekennis. Heren, wij hebben niets. En zo zijn wij mensen die alles verloren hebben in het paradijs. En u bent u een zaligmaker van verloren zondaren. En wat is dat een onbegrijpelijk evangelie. En hoe gepast is nou deze Jezus voor zulke zondaren die niets hebben, die niets bezitten, die niets kunnen, die alles verloren hebben. En nou bent u een zaligmaker die alles meebrengt. En dat hebben we gezongen. Al wat u ontbreekt. Heer, in ons breekt alles. Schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Dat is nou uw genade. En dan is het waar wat Bunyan eens schreef. Genade. Overvloeiende. Voor de grootste der zondaren. Heer, want dat maakt u ons. Zondaren. Die gaan leven. Uit de levensbron Christus. Heer, en dan smeken wij u. Wilt u ons dat geheim leren en het ons al meer leren? Heer, heb dank dat we zo samen mochten zijn rondom de persoon van Rijl zijn prediking, maar in hem toch ten diepste, heenwijzend naar wie gij zijt. Heer, heb dank dat we dit mochten hebben. Ga met ons mee. Denk ook, broeder Van Valen, als hij weer naar huis rijdt, wilt u hem veilig thuis brengen. Sterk hem ook in zijn verdere onderzoek van de geschiedenis, de kerkgeschiedenis. Dat hij daar veel uit mag putten, veel mag publiceren. Omdat hij er ook anderen dienstbaar mee mag zijn. En dat we zo mogen putten uit de schatten van het verleden. Waarin gij zo rijk hebt gewerkt. Waarin gij mannen met zulke genade hebt begiftigd. Dat we daarin toch ook u de Heere meer en meer mogen leren kennen. Dat dat allemaal mee mag werken. Om u te leren kennen. Ga zo met een ieder van ons mee. U kent ons. Verlaat ons niet. Wees ons nabij, ook als we thuiskomen. En misschien de zorgen weer op ons vallen. Als de moeite weer bij ons komen. Heere, geef dan toch. Dat het tot troost mag zijn wat we gezongen hebben. Hij wil die druk verlichten. Want dan hebt u het toch ook gezegd. Kom maar bij mij. En schuil onder mijn vleugelen. O dierbare Christus. Dat we u zo in alles mogen nodig hebben. Verzoen het zondige wat ons aangekleefd heeft. En ga met ons mee. Wij bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Goed, allen wel thuis. Wie zich nog niet opgegeven heeft, dat kan nog even bij Corine. Mag ik u dan één ding verzoeken van onze koster? Wilt u de bekertjes meenemen? Hij heeft al een hele drukke dag achter de rug. En als je nou alle bekertjes ook nog op moet ruimen, dus laten wij de bekertjes meenemen en daar in de bak werpen.